Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Proficiat, beste luisteraars, dat jullie goed en wel op uw stoel zitten, uw oren opent, uw hart opent voor een stukje religieuze poëzie. De oogstmaand, augustus, is ook een maand waarin de boeren met grote waardering de oogsten binnenhalen, ook de tarweoogst, liefst voor half oogst, want dan is het goed droog en kan het tot voedsel dienen. Wanneer het te veel zou regenen, riskeert het opnieuw te ontkiemen. Maar de tarwe wordt binnengehaald en een deel wordt naar de zolder gebracht, of werd vroeger bij de boeren naar de zolder gebracht om te drogen. Een ander gedeelte werd gebruikt om de kippen eten te geven. En nog een ander gedeelte ging naar de maalderij, naar de molens, om te pletten tot bloem, om tot voedsel te dienen. En weer een ander gedeelte, kleiner, werd uitgelegd en uitgekozen om te zaaien. Vandaag gaan we met Jérôme Notre Dame kijken naar een enkele gedichten die hij getiteld heeft Het Zaad. Belang van het zaad wordt daarin heel duidelijk. Maar eerst vang ik aan met uit het Matthäus-evangelie iets te lezen, de parabel en de zaaier. Dus in Matthäus hoofdstuk 13, verzen 1 tot en met 9, en dan vers 18 tot 23. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen, ook in gelijkenissen. Eens, begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel één gedeelte op de weg, en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon opgekomen was, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord, aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. die gezaaid werd tussen de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom, verstikt en zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. We luisteren nu naar Jérôme Notre Dame. Het volk drong dicht en dichter aan. De meester was gestegen in ene schuit, op anker langs de overkant gelegen. Daar stond hij recht, de ruggen naar de gladde waterspiegel, te midden van het rietwas en het lijzig lisgewiegel. En voor hem strekken over het volk de weelderige akkerlanden in het dal van Genuazar en langs de hellen deuvelwanden. Hier krijgen we dus drie strofen waarin de dichter beschrijft hoe Jezus ter plekke staat. Zo dicht naderen de mensen dat hij gedwongen is om in een boot te stappen en vanuit dat bootje zijn onderricht verder te geven. Het is dus bijna gedwongen dat Jezus als spreekstoel dat bootje moet nemen. Dat is iets wat wij vandaag zeker niet meer meemaken in onze West-Europese kerken. De bootjes zijn niet meer nodig. Er zijn nog 10, 20 aanwezigen die kunnen zo op het strand aan de rand van de meester komen staan. Jezus stond recht met de rug naar het meer en dat omschrijft de dichter als de gladde waterspiegel, te midden van het rietwas en het lijzig lisgewiegel. Het lijkt bijna op het bootje of het klein mandje met riet geweven en met pek daarin tegen het water, waarin de kleine Mozes werd gelegd om gevonden te worden als vondeling, als gered uit het water. Hier staat Jezus als meester van heel de schepping in een schuitje op het water om de mensen het woord Gods te verkondigen. Dus het meer van de Genezaret ligt achter hem en over de hoofden heen van de mensen, van het verzamelde volk, ziet Jezus de weelderige akkerlanden. En die zullen hem inspireren om een gelijkenis te vertellen. En je hoort het in de volgende strofe. Hoort toe, zo sprak hij tot de schaar, en luistert heel aandachtig naar het woord dat ik u spreken ga, al schijnt het raadselachtig. De maaier stapt, de schoot gevuld met vers gedorsen koren en werpt het vol betrouwen op de toekomst in de voren. Hier erkennen we het gebaar, zeker de meeste luisteraars die ouder zijn dan 60, 70 jaar. Wij erkennen nog dat gebaar dat vroeger op de schriftjes stond in de lagere school. Er was een zaaier met in zijn schoot heel veel zaad en dat kon hij dan met gulle hand rondzwieren links, rechts, overal waar de aarde omgeploegd was, ontvankelijk voor wat uit de hand van de zaaier viel. De maaier stapt de schoot gevuld met vers gedorsen koren en werpt het vol betrouwen op de toekomst in de voren. Ik heb nog geen enkele boer geweten, ik ken natuurlijk niet zoveel boeren, maar de landbouwers zaaien altijd in de hoop dat er een oogst zal komen na de zaaiperiode. Anders beginnen ze er niet aan. Ik heb nog geen enkele zaaier zijn zaad zien strooien op de pechstrook van de autostrade. Dat kan daar niet groeien, het is allemaal beton of asfalt of weet ik wat. Daar kan en zal niets groeien. En daarover Jezus voorzag dat, hè? Een deel van tedel zaad gestrooid uit vuisten half gesloten, viel op de boord der wegen die door de akkervelden schoten. De oudste luisteraars zullen zich herinneren dat er kerkwegels waren langs waar wij ter kerk trokken, dwars door die grote velden om geen te grote omweg te moeten gaan langs de vaste wegen voor de auto's en de karren. Maar een deel van het zaad viel op de boord der wegen. Daar kwam jong en oud voorbij en onder hun voeten zou het graan, alleen het kiemen kon, verpletterd worden moeten. Of vogels hadden het korenveld met hun scherpe blikken gezien en kwamen uit de lucht de lekkere graantjes pikken. Blikken om te pikken. Mooi is dat. De vogels zien vanuit de hoogte wat er aan voedsel ligt op aarde. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze stapelen niet op in schuren, en toch weten ze in de schepping het voedsel te vinden van de schepper. Een deel van het gezaaide graan viel langs de rots in ondiepe aardeschijven, waar ton gekiemd niet lang een zou te rusten liggen blijven. Het schoot al ras, maar bij gebrek aan wortels en aan vochten, het verdorde toen de stralen van de zon het kiemke zochten. De zon doet ideaal gezien altijd deugd, maar als de zon heet is en brandend heet en zeker zomerse hitte geeft, dan kan alles wat daaronder ligt en geen wortel heeft, verdorren, verdrogen, verpulveren tot niets. Ook nu, wanneer jonge plantjes in de aarde worden gezaaid, het mag sla zijn of prei of rode bieten of zonnebloemetjes of andere bloemen en planten, al wat aan de aarde wordt toevertrouwd, heeft water nodig. Maar wanneer, bij gebrek aan wortels en aan vochten, het zaad afziet van de hitte van de zon, dan verdort het en is het amen en uit met verder groeien. Het derde deel viel te midden van de wilde doornenstruiken, zodat het misschien geborgen zijn, gedijen en ontluiken. Met andere woorden, wat tussen de doornstruiken valt, zal misschien een tikkeltje geborgen zijn. Het kan ontluiken, het kan beginnen gedijen, maar de dichter schrijft verder: helaas, helaas, de doornen tierden mee en schoten weelderig boven en het koren weert versmacht in het groen en kan geen vrucht beloven. Maar, bijna als in een happy end, het laatste deel viel in akkerland dat beter aangeleid was en voor de oest van terwe graan met zorgen voorbereid was. Daar kiemde top gepaste tijd, stond wortel vast en groeide het daar in het warme zonnelicht, ontwikkelde het en bloeide het. En toen het oestgetijde kwam, dan bogen onder zwaren en rijpen last de stengels neer vol gulden korenaren. Voilà. Hier zitten we werkelijk bij de happy end van het evangelie. Spijts. De vogels die bepaalde zaadjes hebben opgepikt. Spijts de harde wegen, de hardgelopen grond waar de zaadjes niet konden ontkiemen. Spijts de vogels die het komen oppikken. Spijts de doornen en het onkruid dat het jonge graan overwoekert. Is er toch een deel, en wel het meeste deel, dat in ontvankelijk akkerland gevallen is. En toen de oogsttijd, de oestgetijde kwam, de oogstgetij kwam, dan bogen onder zwaren en rijpen last de stengels neer, vol gulden korenaren. Dat doet mij spontaan denken aan het lied dat we ooit leerden in de jeugdbeweging, dat we in Canon mochten zingen, over de gouden garven. Wanneer het regenachtig weer werd rond Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, dan zeiden de boeren: vooruit, vooruit, span de paarden in, want het gaat regenen en de oogst staat poer droog, we moeten hem rap gaan halen. En dan zongen ze: hei ho, span de wagen aan, want de wind brengt regen over het land. Haal de gouden garven, haal de gouden garven. Hei ho, span de wagen aan, want de wind brengt regen over het land. Haal de gouden garven, haal de gouden garven. Ja, en zo zijn de paardjes hop, hop, ju, vooruit, ju, rapper nog, ju, ju, het graan moet binnen, want we willen het koren beminnen. Ju, ju, paardje, hop. Maar dat wil niet zeggen dat jullie allemaal werkpaarden moeten worden, hè? Je mag rustig blijven zitten. We gaan terug naar het evangelie en naar de dichter Jérôme Notre-Dame, die verder schrijft: op vragen der apostelen gaf de meester uitleg. Het graan is het woord Gods, de zaaier, hij die met het Godswoord uitgegaan is. Het veld is het herte van de mens, hard als de baan bij de enen, bij anderen was het een doornenstruik, bij derden trust op stenen. En Satan, als een vogel, komt het gezaaide woord ontroven, opdat ze niet, door het licht geraakt, in enen God geloven. Daar zijn er die, met blij gemoed, de lering Gods aanhoren, maar het granen zit niet wortelvast in diep geploegde voren. Het kiemt en het was het wel op een tijd, maar zonder vaste gronden, en wordt bij een beproeving kracht en levenloos bevonden. Nog anderen zijn van zinsgenot verzadigd en beslommerd, of zijn te veel met rijkdom en met eer en pracht bekommerd. Daar wast een struik van doornen in hun herte en het zal versmachten daarin. Het zaad dat opwaarts wil, om nieuwe koren vrachten. Daar zijn er, ja, wier herte staat geopend als de voren van Takkerland, om het woord van God te ontvangen en te aanhoren. Die zorgzaam het kruid verwijderen en de rotse stenen weren, die zouden het kiemen twassen en die zouden bloeien leren. Die zullen uit het woord van God een rijke oest vergaren en in de schuren met een vracht van schoven binnenvaren. Je hoort de blijdschap van de dichter. Zij die het woord van God hebben aanhoord en in hun hart bewaard, zodanig dat het daar kon ontkiemen en opwassen en openbloeien en groeien tot halmen met 30, 60, 100-voudige vrucht daarin, die zullen uit het woord van God een rijke oogst vergaren. En ze zullen naar de schuren terugkeren met een vracht van schoven. En na al dat vergaren, de schuren binnenvaren. Hoe moet je het als West-Vlaming toch maar kunnen uitleggen? Prachtig, Jérôme. Het is minzaam hoe gij het evangelie ertaalt, vertaalt in een schone taal die toch wel iets mee heeft van de gezellige West-Vlaamse Guido Gezelle. Voor de laatste tekst die we vandaag behartigen, met als titel Het mosterdzaad, gaan we eerst het evangelietekstje lezen bij Matteüs, hoofdstuk 13, vers 31 tot 32. Het is wonder hoe die kleine gelijkenis toch een gedicht doet ontspruiten in de pen en in het hart van Jérôme Notre-Dame. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar, is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen. Over deze mooie gelijkenis dicht de vader van een paar religieuze roepingen het volgende. Het mosterdzaad. Een man wierp in zijn tent een keer één enkel mosterdzaadje. Het kleinste zaad, nog fijner dan de tip van het zijden draadje. O wonderwerk van Gods natuur! Wie zal het geheim verkonden der dood en van der levenskracht, die ligt in het zaad gebonden? Het mosterdzaadje priemt door de aard en steekt zijn kopje boven. Het wast en wint en overheerst een boom, de moeskruidhoven. Het spreidt zijn takken wijds en zijds en in zijn vele, vele bladeren gaat het lommergericht nedervolk aan het moederen en aan het vaderen. Daaraan is het rijk van God gelijk, een zaad in den beginne, dat wassend wordt een boom zo hoog als ene torentinne. Het rijk Gods is een realiteit en Jezus kan daar echt niet over zwijgen, zijn hart is daar vol van, daarvoor is hij ook uit de hemel neergedaald. Hij gebruikt hier een prachtige gelijkenis om de realiteit van die eeuwige heerlijkheid aan de luisteraar te openbaren. Jezus plukt beelden uit de schepping. De natuur is voor hem als een openliggend boek waarin hij ons leert lezen. Hij zelf kon als mensenkind het meest in het open veld erkennen. Hij spreekt daarom over de vogels, over de bloemen, over de bomen, over de graangalmen, over de zon en de regen en het zaad. Eigenlijk krijgen we hier, in dit mooie gedicht, het grondplan van het Rijk Gods. Jezus vraagt zich af, waarop gelijkt het Koninkrijk van God? Waarmee zal ik het vergelijken? Het gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide, het werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelden in zijn takken. Gelukkig dat dat eerste kleine zaadje niet door een andere vogel is opgepikt. Want anders had het nooit kunnen groeien. Gelukkig de zaadjes die onmiddellijk tuimelen in een klein plekje waar de vogels het niet meer kunnen vinden. Want anders is het amen en uit met leven. En welk een wonder dat de kleine zaadjes het begin kunnen zijn van een boom. Hoe wonder dat kleine zaadjes een reuze bloem als de zonnebloem laten ontkiemen. Dat zaadje is niet groter dan een graankorrel, maar er komen zonnebloemen uit die wel 3-4 meter hoog zijn en dan bovenop die hoogte komt een nieuwe zonnebloem die zich naar de zon keert, zoals de Franstalige mensen haar noemen le tournesol, een zon die zich draait naar de zon. Maar dat kleine zaadje, dat zit bomvol van leven. En wat is het geheim van het zaadje? Het is niet bang om te sterven. Het is vrij van zelfbehoud. Het verliest zich. Het denkt niet meer aan zichzelf, want anders zou het zaadje moeten zeggen, brrr, ik ben bang om te sterven, ik wil niet sterven, Ik wil niet gezoend worden door de dauwdruppels, ik wil niet gezoend worden door de regendruppels, ik wil niet wegsterven en verdwijnen in het niets. Nee, het zaadje is bereid om zijn leven te geven zoals Jezus zijn leven geeft. Wat Jezus ook zegt later in een ander vers, wanneer hij een vraag krijgt van Filippus in Johannes hoofdstuk 12, vers 24. Daar zegt Jezus heel mooi, en dat is een getuigenis over zijn eigen leven, hè? Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Kijk eens wat Jezus doet. Hij is bereid zijn leven te geven als een stervende graankorrel. En hij blijft niet alleen. Integendeel. Rond het kruis, een rijk, onverwoestbaar teken tussen de hemel en de aarde, rond het kruis verzamelen alle mensen die ooit in het rijk Gods willen binnenkomen. Daar ontvangen ze Gods blik. Want God wil al de zijnen tezamen houden. En zelfs al moet de graankorrel sterven, de ziel van die graankorrel, de ziel van het zaad, blijft behouden. En van de stervende graankorrel mag God zien dat er garven van goud uitkomen. Garven beladen met 30, 60, 100 nieuwe graankorreltjes. Zo is het ook met de zonnebloemen. Als die ene pit in de grond valt, sterft en langzaam maar zeker opgroeit tot 3-4 meter hoogte, dan komt daarin die zonnebloem bovenaan, een verzameling van 350 tot 400 nieuwe zonnebloempitjes, die dan dienen als voedsel voor de vogeltjes, maar ook als zaad voor nieuwe zonnebloemen. Kijk eens hoe God zich vermenigvuldigt, wat menigvuldiging betekent in de schepping. En dat is ook zo in het Rijk Gods, als er op aarde hier en daar heiligen zijn die sterven aan zichzelf, dan stralen zij zoveel goeds uit in hun omgeving, dat de mensen zeggen, hier is Gods Rijk aan het groeien. Dit is het grondplan van het Rijk Gods. In de kleine, stervende zaadjes zit een overvloed aan leven, tenminste als het zaadje vrij is van zelfbehoud. Het zaad ontledigt zich, het vraagt geen aandacht, het cijfert zich weg in dienst van moeder aarde en van de mensen. Doelend op zichzelf heeft Jezus gesproken over de stervende graankorrel die veel vrucht voortbrengt. Alle mensen die in de wereld hun leven wegcijferen in dienst van medemensen en van God, zullen eeuwig leven. Hoeveel edelmoedige ouders geven het beste van zichzelf omwille van elkaar en omwille van hun kinderen en ter ere Gods. Op het eerste zicht lijkt het dwaas om je leven op te offeren en jezelf te vergeten en weg te cijferen, ten eigen nadelen soms, maar het is in dienst van anderen. Christus vraagt deze zelfverloochening om leerling te zijn van hem. Dit betekent helemaal niet dat we onze gezondheid moeten verwaarlozen. Integendeel, om God en de naasten te dienen, dragen we zorg met gezond verstand. De kansen die God ons geeft willen we behartigen om datgene wat hij goed vindt te laten gebeuren in ons leven en rondom ons. Wij laten zoals de zaadjes de wil van God geschieden op aarde zoals in de hemel. En op die manier mag God vanuit de hemel, samen de Vader, de Zoon en de Geest, iets van hun onderlinge liefde terugvinden in de mensen die lijken op stervende graankorrels. Het is goed te zien welke gouden garven er deze maand te zien zijn op de velden. Die massa graankorrels die in die gouden garven gevangen zitten, zijn te danken aan duizenden kleine terwe zaadjes die een stervensproces hebben doorgemaakt in de hoop dat er een nieuw leven zou ontspruiten. Er gebeurt dus door het sterven in de aarde een vermenigvuldiging. Er komt voedsel om een gans volk mee te voeden. En zo wil ook Jezus de gestorven graankorrel het volk van God voeden en samengoeden. Dierbare mensen, welk een wonderwerk in Gods natuur wanneer een zaadje sterven durft. Wie zal het geheim verkonden der dood en van der levenskracht die ligt in het zaad gebonden? Hier raakt de dichter een groot mysterie. Het sterven is dus nooit een afzonderlijk proces, maar het begin van een totaal nieuw leven. Het sterven van de zaadjes brengt iets nieuws tot stand. En wanneer je zo het zaadje van een mosterdboom in je tuin hebt geplant, dan kunt je nog de vreugde gewaar worden van een boompje te zien groeien. En dat boompje groeit verduiveld zo snel dat je het bijna niet volgen kan. Het wordt een groot boom. Een heel grote boom. Met daarin takken en bladeren zo opgeschoten dat de andere tuingewassen ten boven groeit. Zo groot dat de vogels uit de lucht in zijn takken komen nestelen. Buitengewoon, buitengewoon. Hoe groot, hoe vol, hoe bomvol zit één klein zaadje. De dichter Jérôme schrijft verder: het mosterdzaadje priemt door de aard en steekt zijn kopje boven. Het wast en wint en overheerst. Een boom de moeskruidhoven. Dat zaadje van de mosterdboom lijkt bijna op een sneeuwklokje dat in de harde, koude wintermaand door de vervroren grond toch naar boven kruipt met een klein wit helmpje op zijn kop. Die sneeuwklokjes komen door die koude tocht naar boven, ondanks de koude vriesgrond. En ze zeggen, we zijn hier, we steken ons kopje boven de grond om te zeggen dat het nog kan sneeuwen. Maar het mosterdzaadje steekt zijn kopje boven en dan groeit het verder, het wint terrein, het verovert ruimte in de tuin en het overheerst. Heel die ene mosterdboom overheerst de moestuin met alle kruiden die daar te pronken staan. Het gestorven mosterdzaadje, schrijft hij in de volgende strofe, spreidt zijn takken wijds en zijds en in zijn vele bladeren gaat lommergerig nedervolg aan het moederen en aan het vaderen. Prachtig, prachtig. Midden die vele bladeren gaat het vogelvolk aan het moederen en aan het vaderen. Zo heb ik het nog nooit gehoord. Vogels die beginnen te moederen en te vaderen. Wie zegt dat nu van vogels? Enfin, je kunt met Jezus een wijze raad in de bergreden zeggen, kijk eens naar de vogels in de lucht en de leliën op het veld, hè? Maar hier, dat is werkelijk een wijze man die in de schepping afleest wat God doende is, hè? In die vele bladeren gaat het lommergerig nedervolk, en daarmee bedoelt hij de vogels, aan het moederen en aan het vaderen. We zouden kunnen zeggen, in de maand mei leggen alle vogels een ei. Enfin, toch de moedervogels, denk ik. Daaraan is het rijk van God gelijk. Een zaad in den beginne, dat was een wortenboom zo hoog als een torentinne. Een torentinne is de tinne bovenop de spits van de toren. Hè? Kijk eens, mocht Gods woord toch zomaar gezaaid worden, dat het binnendringt tot in het hart van alle luisteraars. Ik durf u vragen, beste luisteraars, wees niet bang om veel te bidden voor de bekering van alle predikanten. Onze paus vooraan, de bisschoppen daarachter, dan de priesters, de catechisten en de ouders die hun kinderen leren bidden. Bid dat wij het woord Gods zodanig mediteren dat we het kunnen incarneren, dat we het woord Gods op de gepaste toon spreken en verkondigen als doorwinterde verkondigers, zodanig dat het woord inslaat in ontvankelijke harten en de mensen terug blij gaan worden om de blijde boodschap: het Rijk Gods bestaat. Het Rijk Gods is een realiteit. Ziet je het nog niet? Het is aan het groeien. Daar en daar en daar en daar en daar. Tot de volgende keer.